Peter van Geffel kwam, zoals zijn moeder al dikwijls had voorspeld, verkeerd aan zijn eind. Hij stierf op jeugdige leeftijd een snelle en gewelddadige dood. Het was in de winterse verlaten duinen bij Noordwijk, midden op een zandpad, kort voor een driesprong. Een vroege wandelaar vond hem daar, liggend op zijn buik, de beide armen naar voren gestrekt, de lange, slanke vingers geklauwd in het mulle zand, een smalle dolk tot aan het heft in zijn rug. De Noordwijkse politie, onmiddellijk in staat van alarm gebracht, trok een ruime kring om de plaats delict en ging met behulp van de districtsrecherche van de Rijkspolitie nauwkeurig alle sporen na. Het resultaat was van het begin af aan weinig bemoedigend. Duidelijke aanwijzingen waren er niet. Ook het optreden van een speurhond bracht de zaak niet nader tot een oplossing. Luid blaffend bleef het schrandere dier een meter of 20 van de driesprong staan. En waar zijn reukspoor eindigde, begon een verwarrend spoor van autobanden. Het leidde een halve kilometer verder naar een fraaie, strakke, bitumen weg. En vandaar naar ruwweg een 175 miljoen Nederlanders, Belgen, West-Duitsers, Luxemburgers, Fransen en Italianen, om althans voorlopig in EEG-verband te blijven. Het hoofd van de Noordwijkse politie concludeerde na een kort overzicht van de feiten dat aan de zaak van de doden van Geffel vooralsnog weinig glorie viel te behalen. Hij trok zich na het onderzoek ter plaatse op zijn hoofdkwartier terug, plaatste op het politietelexnet een uitgebreid bericht aan allen en wachtte op de reacties. Met de handen diep in zijn broekzakken, een gezicht als een dreigende donderwolk, slenterde de kok door de grote recherchekamer van het oude politiebureau aan de Amsterdamse Warmoestraat. In de dubbele la van zijn stalen bureau wist hij een uitgebreide collectie zaken, dossiers die om behandeling schreeuwden. De kok was er doof voor. Al een paar dagen kon hij niet tot de normale routine komen. Hij werd geplaagd door een vreemde onrust. Het was alsof storende impulsen, van buitenaf komend, op de gevoelige uiteinden van zijn zenuwen drukten. Onbewust wachtte hij op iets groots, iets uitzinnigs, een zaak die al zijn kennis en interesse nodig had. Het maakte hem ongedurig en prikkelbaar. Daarom schold hij. Hij schold op alles, op de natte sneeuw, die buiten als een vieze kleffe brei aan de straten plakte, op de commissaris, omdat deze hem al een paar maal had gemaand zijn oude stukken af te maken, en op de jonge regisseur Robert Antoine van Dijk, omdat in de koffiepot op het gaskomfoortje alleen nog maar wat prut zat. Dick Fledder liet zijn vingers op de schrijfmachine rusten en keek met een bezorgde blik naar de kok. Hij bespeurde de onrust van zijn baas en wist dat de scheldkanonades niet echt gemeend waren, maar slechts dienden om dat machteloze gevoel van niet weten en wel vervoelen in hem te onderdrukken. De kok was doorgaans een beminnelijk mens, met een zacht gemoed. Toch was het niet de eerste keer dat Fledder zijn oudere collega in een dergelijk humeur zag. Hij was de laatste jaren al dikwijls getuige geweest van zo'n onweer. Het bleek altijd een prelude, een voorspel tot moord, tot mysterie. Hij vroeg zich af welke moeilijkheden zich nu weer als een somber wolkendek boven hen samenpakten. Met de kok wist je het nooit. Hij had er slag van om je in de kortst mogelijke tijd in de meest onmogelijke situaties te manoeuvreren. Hij dacht aan de vele zaken die zij samen al hadden behandeld, de avonturen die ze samen hadden beleefd, en grinnikte voor zich uit. Langzaam stond hij op en liep naar het raam. Iets van de onrust van de kok vonkte op hem over. Buiten viel nog steeds een natte sneeuw.